Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 121 en daarvan de vier verzen. Psalm 121, de vier verzen. Sla dogen met gedachte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van den Heer alleen, die hemel, zee en aarde. Sinds bewaarde hij is als terecht uit vast verdriet. Geen kwaad zal u genaken. De Heer zal u bewaken. Zijn wacht schaduw Schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En daarbij weer uit het boek der Psalmen, Psalm 27 tot en met Psalm 131. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan aan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 127 tot en met 131, een lied Hama'alot van Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de zelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. Wel gelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Zij zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Hun lied Hama'alot, wel gelukzalig is een iegelijk die de Heren vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen, wel gelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie zo, alzo zal zekerlijk de man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Een lied Hama'alot, zij hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af, zeggen u Israël. Zij hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd, evenwel hebben zij mij niet overmocht. Ploegers hebben op mijn rug geploegd en zij hebben hun voren lang getogen. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen der goddelozen afgehouden. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, alle die Sion haten. En laat hen worden als gras op de daken, het welk verdort, eer men het uittrekt, waarmede de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm. En die voorbij gaan niet zeggen, de zegen des Heeren is bij u. Wij zegenen u lieden in de naam des Heeren. Een lied Hama'alot, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Een lied Hama'alot van David. O Heere, mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen die mij te groot en te wonderlijk zijn. Zo ik mijn ziel niet heb gezet, stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder, Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël hopen op de Heere, van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is andermaal dat wij tot u naderen in de gebeden. En dat het mag zijn, nieuwelings. O Heere, want het kan al zo gaan, uit sleur of bij gewoonte. Maar laat het onder ons niet gevonden worden. Laat het weer deze avond mogen zijn, dat die Aaron en Hurs Mozes zouden ondersteunen. Medepredikers van het heilig evangelie. O lieve Heere, dat uw woord mag uitgaan over het rond der aard in deze afschuwelijke wereld die wij, dat hebben wij ervan gemaakt. We zijn afschuwelijke zondaren geworden, maar Heere, gij hebt er iets, ja, gij hebt er alles tegenover gesteld, de zending van uw lieve Zoon. Want zo lief had gij de wereld, dat gij uw enige geboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, mochten we dat eens verklaren bij u vandaan. Want die zielen die zitten maar te schreeuwen. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Die zielen die onder de wet verkeren en aangeraakt zijn. En zoals een uwer kinderen zegt, ik ben, de Heere heeft me aangeraakt. Ach, lieve Heere, mag het een aanraking zijn tot zaligheid. Mag het zijn een aanraking van die eeuwige liefde, een blik, een woord in de put van onze verlorenheid. Want daarin zijt gij afgedaald, o lieve Heere Jezus, opdat verlorene gezaligd zouden worden, opdat verlorene zich zouden klemmen aan de genade die in Christus Jezus is. O Heere, laat ons de ergernis van het kruis niet te niet doen. We zijn er zo toe genegen om alle mensen tevreden te stellen. Maar Paulus zegt, dan ware ik geen dienstknecht van Christus. Want ik heb geen evangelie naar de mens. Het is wel voor de mens, maar het is niet na de mens. Heere, leer het ons op en onder de kansel. Want we zijn in onszelf zo blind, zo duister en zonder licht. En mocht gij uw genade kandelaar, het licht van de kandelaar doen schijnen in onze duistere harten, met kracht. Maak plaats voor uzelf, lieve Heren, want van nature is er geen plaats voor de Christus en Schriften. En dan zijn we mensen die de rampzaligheid verkiezen boven de zaligheid, met al onze vrome kunsten. Maar mocht gij uw woord, uw woord doen zijn een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad, om dat duistere van ons op te klaren. O lieve Heere, gij zijt het licht der wereld. En mochten we u zien, mochten we door u gezien worden in de vergeving van al onze zonden. Gedenk ons afglijdend vaderland. Heere, ziet u het niet? U ziet het wel, het lijkt wel of de leidsels erop liggen. En dat het alles door moet gaan, dat we de maat der zonde moeten volzondigen en dan het oordeel. Wees nog genadig in het oordeel, om die lieve borg, om Christus Jezus wil. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we nog enige woorden gesproken. Naar aanleiding van het getuigenis van de psalmist, van psalm 66 vers 16. En we hebben u enige psalmen opgelezen, want ik heb vanmorgen ook gezegd dat dat getuigenis in elke psalm gehoord kan worden. Daarin is de psalmist van psalm 66 geen uitzondering. Komt, luister toe, gij Godgezinden, gij die de Heere van harte vreest. Hoor wat mijn God deed ondervinden en wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dus daar is al het doen der wet van uitgesloten. Geliefde, want als God het doet, dan doet hij alles en dan doet hij het volkomen.
Ja.
Christus heeft ook de pers alleen getreden voor het leven der heiligmaking. En het lijkt in onze dagen als dat alleen geldt voor de rechtvaardigmaking. Maar geliefde, Gods kinderen worden verzegeld in het leven der heiligmaking met de geest der belofte. En dan worden ze geworteld en opgebouwd op dat enige fundament Jezus Christus. En we hebben u al gezegd, die psalmist die ging van zich afwijzen en hij richtte zich tot degene die het verstonden. Hè? Godgezinden. Nou, zo godgezind zijn we niet ook niet aan het ontvangen van nade. Want ons vlees moet niks van God hebben. Ons vlees, vroom vlees, dat is... Ja, daar kom je in de wereld niet tegen, want die hebben geen vroom vlees. Die hebben alleen maar vlees, goddeloos vlees. Maar dat kun je beter hebben als vroom vlees. Want een goddeloos mens in de wereld kan God nog bekeren. Maar als je de evangelie leest en het wee u van Christus ter aanschouwing neemt voor ten aanzien van het vrome vlees, liefde, dat ligt er niet om. Christus is geen humanist. Dat hebben we vanmorgen ook met enige woorden aangeduid. Christus heeft de pers alleen getreden ten aanzien van de rechtvaardigmaking en ten aanzien van de heiligmaking. Hij is een volkomen zaligmaker. Ja. Een volkomen zaligmaker voor het ganse leven der genade. Een geliefde, aan de vruchten kent men de boom, hebt de Heer Jezus gezegd. En degene die de wet erbij nemen in het stuk der heiligmaking, die hebben geen vruchten. Nee. Die hebben geen vruchten, want die komen niet tot stand door het doen dat der wet. Ook al bekleed je dat met liefde en genade. Nee. Daar komt de vruchtbaarheid niet vandaan. Ik heb je wel gezegd. Dat is het opbouwen van die oude mens onder de wet. En dat, die doet niks anders dan overtreden. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven aan die oude mens. Dat moet ook bevindelijk gekend worden, geliefde. Want tegenwoordig, het is wel alles door het geloof. Maar het geloof heeft een inhoud. Het geloof heeft een inhoud. En daar hebben de apostelen niet alleen het fundament voor aangewezen, de grond om te geloven, maar daar hebben ze ook de bron van verklaard, vanuit de bevinding, vanuit de praktijk der bevinding, hoe dat nou gaat in dat leven der genade. Ik heb al gezegd, als de liefde van Christus je drijfveer is, als je hem mag kennen en door hem gekend mag worden, bekom jij er niet over goed en kwaad. Want dat is de wet. De wet is gegeven, de wet is niet door het geloof. Nee. Dus al die regel des levens mensen die de wet leren door het geloof, die liegen. Want de wet is niet door het geloof. De wet is de onrechtvaardige, de goddeloze gezet. Maar Gods volk leeft onder de genade. Wat de wet eist, geliefde, daar zegt het evangelie, ik voldoe. Het is volbracht. Ja. Gooi je dan Gods kinderen de wet aan de kant? Nee. Nee, absoluut niet. Maar de wet is niet hun bron van leven. Dat is Christus alleen. En geliefde, hoe zijn we weer teruggekeerd naar Rome? Hoe zijn we weer teruggekeerd naar Rome? Hoereren met de eerste man. Die weer door een achterdeur naar binnen gehaald. Terwijl die in en door Christus gestorven is. Want aan de vruchten zult gaan kennen. Je hoort het zo. Alsof een mens opkomt uit de werken. Hoe die dat ook bekleedt. Goede werken. Tegenwoordig laten ze de goede werken voorop gaan. Maar Gods volk ziet ze niet van zichzelf. Absoluut niet. En als je ze ziet. Ik heb pas nog tegen een mens gezegd. Ik wil het nog een keer herhalen. Zodra je ze ziet, zijn ze al verrot. Het enige voorwerp des geloofs is Christus. Zijn leer, zijn woord. En Gods volk, wat betekent dat dan? Dat Gods volk daders van het woord zijn. Dat is in Christus geloven. Dat is in zijn leer blijven. En alle mede, en alle die daar mede willen dingen, de mededingers, die moet je aan de kant gooien. Dan zeg je, met de duivel heb ik niet meer te maken. En ook niet met de wet. Dan zou ze maar enige claim op me willen leggen. Nee. De wet is heilig en goed. Hè, want geliefde, als er staat, de wet is niet door het geloof. Dat betekent niet dat die wet slecht is. Nee, wij zijn slecht. En dat laat de wet zien. Ook na ontvangen genade. Ook na ontvangen genade. Gods volk gaat er wat wenend overheen. Of er doorheen moet ik zeggen. Dat ze niet zijn die ze behoorden te zijn. Ja, in Christus. Maar weet je waarmee Gods volk dikwijls worstelt? Dat ze, als ze zichzelf beziet in die spiegel van Gods heilige wet. Dat ze niet Christus gelijkvormig zijn. Den beelden des zoons gelijkvormig te worden. Ja. U ziet, dus dat is toch een proces. Nee, dat is geen proces. Want in Christus is Gods volk het beeld van Christus gelijkvormig. Dat is geen proces dat je kan bereiken door een strevend leven.
Nee.
Je kan ook je eigen vruchten niet bewerken. Die komen uit de boom voort. Daar is de boom de oorzaak van. Hè? Aan de vruchten kent men de boom. Dus als ze er allerlei vreemde vruchten aan die takken hangen. Hè? Van die volmaaktheidsdrijvers. Hè? En dan staat er nog in die verschrikkelijke krant het RD. Staat er een artikel. Dat we nog veel kunnen leren van die volmaaktheidsdrijvers. Nou, ik dank je de koekoek. Ze brengen je in de hel. Dat zijn leidslieden op de brede weg. En dan wordt er ook nog gezegd dat Martin Lloyd Jones, predikant in de 19e eeuw, dat die ook veel gehad heeft en veel geleerd heeft aan de werken van Wesley. En dat tekent Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, ja, ik moet tegenwoordig namen noemen, opdat je dat kader zou verstaan. Martin Lloyd-Jones heeft geleerd dat wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14, dat hij dat zegt voor ontvangen genade. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het nou. Dat zijn de antinomianen. Paulus heeft dat gezegd na ontvangen genade en dat heeft hij tot zijn laatste snik gezegd. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De wet is geestelijk. En geliefde, waarom wordt die wet, die geestelijkheid van de wet, in onze dagen nauwelijks meer verstaan? Omdat velen de wet leren als een trapleuning. Maar de wet is geen trapleuning, de wet is een bijl. Hij slaat alles aan gruzelementen. Als een mens denkt met enige bewegingen voor God te kunnen bestaan of God daarmee te verheerlijken. Nee. God laat zich niet beetnemen. De Heere die kijkt enkel naar het werk van Christus in je. Als Paulus zegt, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dan wil die zeggen, nou leef ik niet alleen voor de verantwoordelijkheid van Christus en op zijn kosten, maar Christus is verantwoordelijk voor het leven der dankbaarheid. Ja. U zegt, dan kan Gods volk wel leven zoals ze willen. Nou, Huntington zegt, ik wou dat het waar was, dan zou ik nooit meer zonden. Maar kijk, als zulke blamen gelegd worden op het leven, hè, dat uit Christus is, dan is dat wel een ontzettende leer. Een ontzettende valse leer, een ontzettende betovering, geliefde, waar we in onze dagen alle kerken verkeren erin. Geen kerk uitgezonderd. En bijna geen predikant uitgezonderd, want anders zou je het horen van de duivel. Ik wil het graag, net zoals de psalmist, horen uit je eigen leven. En dat wil God ook horen. En daar waren toen de gezelschappen, die goede oude gezelschappen, ik ga die tijd niet verheerlijken, geliefde, Maar ik heb daar wel Gods gekende ontmoet die daarvan konden getuigen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Niet voor een moment, maar voor altijd. En daarin wordt Gods volk verzegeld en bevestigd. En geliefde, dus die kinderen Gods, die hangen gedurig aan de troon van Gods genade. En daar zorgt God voor. Want anders zouden ze alle wegen bewandelen die van God af zijn. We hebben maar één weg, dat is van God af. En als je dat niet geleerd hebt, als je Jona niet geleerd hebt, dan weet je ook niks van Paulus, dan weet je ook niks van Christus. Jona ging van voor het aangezicht des Heeren en hij vluchtte naar Tarsis. Daar heb je de kerk. Ja. Maar welke genade is er in het leven van Jona verheerlijkt? Hoe is zijn prediking niet gezegend geworden, ondanks Jona? Daar heb je het. Daar heb je het. Wat God doet, dat telt. En wat wij doen, dat is in en in slecht. Dat is slecht. Behalve als ze door Gods geest, als hij een getuigenis mag geven door Gods geest, gedreven door het geloof. Maar dan zeg je niet van jezelf, dat heb ik nou eens goed getuigd. Nee. Dan heb de Heer tegen je gezegd, laat me nou eens uw stem horen. De Heer wil het horen. En dat is Gode aangenaam. Maar dan ga je je bekering niet uitstallen. Maar dan ga je zeggen wat God gedaan heeft. Niet wat voor mens dat je geworden bent, want dan kom je nooit verder als een dode hond en als een groot beest. Het is alles het werk Gods. Ja. Kijk, we hadden die psalm 119 ook nog wel erbij kunnen nemen, want daar staat zo kostelijk, gun leven aan mijn ziel. Dat is nou de verzuchting van de kerk. Gun leven. Krijg je door de wet leven? Of richt je je leven wat je in Christus hebt op de wet? Bewijs het maar uit het woord. Nee, het is uit God in Christus, door God in Christus, tot God in Christus. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond, uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, kijk, daar heb je het. Hoe kunnen we de weg recht houden? He? Niet dat die weg krom is, want die smalle weg, dat is een rechte weg. Dat is een rechte weg. Waarop de dwaas niet zal dwalen, nee. Omdat Christus die weg is. Is Christus een kromme weg? De psalmist was overweldigd met een overvloedige verversing der genade in Christus en hij kan daar niet over zwijgen, niet over hem zwijgen, die grote dingen aan zijn ziel gedaan had. En geliefde, daar komt het nou maar op aan, is onze mond al eens opengebroken om Gods lof te vertellen, want als de Heer Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn, dan is er geen bevel, maar een belofte. Maar is die belofte wel eens vervuld geworden in je leven, geliefde? Wat grote dingen hij gedaan heeft en doet. Want elke dag doet God grote dingen. Dat zien we natuurlijk allemaal niet door onze verdorvenheid. Maar elke dag wandelt God met eerbied gesproken elk mens achterna met zijn goedertierenheid. Met algemene goedertierenheid en voor zijn volk de goedertierenheid in Christus. Ja, zo goed is God. Hij heeft geen lust aan de dood van de goddelozen. Nee, want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Dus geliefde, je bent niet te slecht om gerechtvaardigd te worden, wel te best. Als de wet geestelijk geworden is in je leven, en dat blijft hij hoor. Dat blijft hij. De wet laat zich niet betoveren door degene die de wet erbij nemen. Alsof de wet zich laat erbij nemen. Maar zo is het niet hoor. De wet houdt zijn eer aan zijn kant, dat is de wil, dat is het recht van God. Ja. Sion zal door recht verlost worden, maar ze zullen ook door recht, op grond van recht, uit genade leven. Dat verandert niet. Als Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven, dan geldt dat niet voor een moment, maar voor altijd. En tegenwoordig laten ze die oude mens, die zetten ze weer in de etalage, en die willen ze opknappen, bekeren, dat hij zijn best gaat doen, om het beeld van Christus gelijkvormig te worden. Als je de wet erbij neemt in het stuk der dankbaarheid, dan maak je jezelf tot een overtreder en dan acht je Christus als niks. Want je leeft of uit Christus of uit de wet. De oude mens leeft uit de wet en de nieuwe mens leeft uit Christus. Dat is niet tegen de wet, nee. Maar ik heb gezegd, de bron voor de oude mens is niet de wet. Absoluut niet. Dus in zo'n, kijk, als je het nou bij de wet houdt, dan wordt je mond nou nooit eens opengebroken om Gods lof te vertellen. Dan ga je altijd maar met zo'n zuurpruimerig gezicht over de wereld, hè? Of met een heel vroom gezicht. Er zijn ook mensen die een eeuwige glimlach op hun gezichten hebben getoverd. Maar ik denk wel eens, ja, die glimlach zal in de eeuwigheid besterven. Omdat je niet uit Christus leeft. Ja. Is onze mond al eens opengebroken om Gods lof te vertellen? Of zitten we nog verstrikt in de banden van de kinderen der dienstbaarheid? Nou, die kinderen der dienstbaarheid, die hadden de wet tot hun regel aangevat. En dat is altijd zo, geliefde, dat ze het kennen. Aan hun vruchten zult gaan kennen. Die willen hun beste beentje voorzetten. Nou, Asaf, die had het wel geleerd. Met zijn bedorven heiligmaking. Ja, want de wet die kijkt naar het binnenste van je hart, naar de overleggingen. Ja, dat haalt de wet naar boven. En toen die Christus zag staan, toen die het nieuweling zijn einde van de wet gekomen was, en Christus zag staan in Gods heiligdom in plaats van hem, toen riep hij het uit, ik ben een groot beest bij God. En in dat grote beest zijn, geliefde, daarin vorderen Gods kinderen. Dat wordt niet kleiner, dat wordt niet minder, dat wordt meer. Nou, als je je beste beentje nog voor wil zetten, geliefde, dan is mijn wens dat uw armen en benen worden afgehaakt, geestelijk te verstaan. Opdat u zou leren wat genade is, opdat u het onderscheid zou weten tussen de werken der wet en de werken des geloofs, tussen vlees en geest, tussen Mozes en Christus. Het duldt Gods glorie niet dat deze zaken vermengd worden. Dat duldt Gods glorie niet. En die worden ontzettend vermengd. Wordt het evangelie tot een nieuwe wet gemaakt als je de wet erbij neemt in het stuk der dankbaarheid. Dan geef je te kennen dat Christus geen volkomen zaligmaker is. Maar mensen, het vlees is niet nut. En er valt alles onder wat men met de wet tot stand gebracht heeft. Zou je het onthouden? Dat is vlees. Wat de wet tot stand brengt, dat is niet vanwege de wet. Nee. Die wet is heilig en goed, zegt Paulus. Absoluut. Maar alles wat met vlees tot stand gebracht is, wat met de wet tot stand gebracht is, dat kan God niet behagen, want dat is niet door het geloof. En wat door het geloof niet is, kan God niet behagen. Maar die aan de genade vasthouden en zich door de genade en de geest laten regeren en leiden, die zijn kinderen Gods. Die hebben het getuigenis des geestes in zich. Ja. Dat is ook een hele vreemde leer in onze dagen. Met een mooie geloven. Omdat het in de Bijbel staat. Nou, dat moet. Dat moet inderdaad. Maar als je nou genade mag kennen, dan zeg je, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Ziet u? Die aan de genade vasthouden en zich door de genade en de geest laten regeren en leiden, die zijn kinderen Gods. Kinderen der vrije, koningskinderen, de geroepen heiligen, de erfgenamen des levens. De erfgenamen Gods en mede erfgenamen van Christus. Omdat Christus hen daartoe gegrepen heeft met een eeuwige greep. Van vrije, soevereine en verkiezende genade. Krachtens Gods eeuwig en soeverein verkiezend welbehagen. Maar nu de praktijk, geliefde. En het is een wonder in onze dagen dat je een kind, dat je een waar kind van God kunt vinden die uit de bron der zaligheid leeft. Er zijn er niet zoveel. Ik kom altijd maar die bedorven godsdienst tegen van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Je wordt er beroerd van. Je wordt er beroerd van. En als je maar even met een publieke vrouw spreekt, dan word je daarmee vereenzelvigd. Nou, dat hebben ze de Heer Jezus ook gedaan, want ze hebben gezegd, hij is een vraat in de wijnzuiper. Een vriend van hoeren en tollenaren. Nou, dat laatste is inderdaad waar. Christus is een vriend van hoeren en tollenaren. Maar ben je nou wel eens een overspeler voor God geworden? Dat er geen zaligheid meer mogelijk is, krachtens de geestelijkheid van de wet. Want daar komt het maar op aan, geliefde. Je kun je stand ophouden, maar dat helpt niet. Het moet waar zijn. Het moet echt waar zijn. Alles wat christelijk heet in onze dagen, dat is niet meer christelijk meer. Naar de ware zin en de betekenis van het woord christelijk. De refo-scholen zijn bordelen gelijk. Homo-leraren worden niet meer daarop geweerd. Godsdienstleraren zijn doorgaans pure atheïsten die niet eens geloven dat God God is. Ik heb ze in de levende lijven ontmoet. Ik zeg in de naam van God, je bent een grote vijand van God. Met heel je status van godsdienstleraar. Vijanden van God en Christus. Met hun armen zonder zijn, zonder Christuskennis. Daar begint het mee, hè. Ja, weet je wat die zeggen? Die mensen, daar moet je voorzichtig mee wezen. Ja, ja. Nou, Gods woord is er niet voorzichtig mee. Nee. Ik heb er genoeg van meegemaakt, geliefde. De kerken draaien op de organisatie. En soms wordt Gods volk erin gedoogd, zolang ze hun mond maar houden. Rechtzinnige predikanten worden gedreven door oogmerken die het daglicht niet kunnen verdragen. Gods ware getuigende volk heeft geen plaats in de huidige kerken. En als het anders is, dan moet je me dat maar eens schrijven en vertellen. En dan gaan we dat woord op het grond van het woord van God kijken of hij de ergernis van het kruis niet teniet gedaan hebt. Nou, dat is een scherpe toetssteen. Hoor. Dat is een scherpe toetssteen. Daar gaat Gods volk gedurig wenend overheen. Dus als je je daar nog op wil beroemen, dan val je al gelijk door de mand. Ik heb predikanten meegemaakt die zogenaamd Christus en het geloofsleden preken. Maar in de praktijk zijn het mensen die alles aan elkaar liegen. En het lijkt wel alsof ze allemaal lid zijn van ene grote politieke game. Ja. Ik ben een groot beest bij God, maar met zulke hypocrieten kan ik niet leven. Dat heb God me mogelijk gemaakt. Als het leven in Christus naar buiten komt, geliefde, want daar komt het. Daar komt het. Die zogenaamde stil in de landen. Ja, ja. Dacht je dat die nog getuigen? Dacht je dat? Als het leven in Christus naar buiten komt, blijken de meeste rechtzinnige predikanten je grootste tegenstanders te zijn. Ze zien het als competitie. Dan hebben ze de macht niet meer. Nou, als je zo kerk moet houden, mensen, sluit dan heel je tent, man. Want dan, ik heb het meegemaakt, dan waren ze blij dat ze Gods volk eruit konden werken en de hypocrieten, die kregen een ambt. Maar er komt een dag, geliefde, een dag van afrekening. En al die dominees die al die hypocrieten in het ambt kunnen inzegenen, die hebben de wet erbij genomen in het leven der dankbaarheid. Ook al ontkennen ze dat met een bibliotheek met boeken. Christus zegt, aan hun vruchten zul je je kennen. Dus als er een predikant is die een naam heeft als een klok en hij zegent predikanten of hij zegent kandidaten en ouderlingen in, die onbekeerd zijn, die van niks weten, die niet geoefend zijn in de genade, dan is zo'n predikant een hoereerder. Die de wet erbij genomen heeft. En zelf ter hand genomen heeft van dat kan wel en dat veroorloof ik me om dat te doen. Die zijn soort God geworden. En die achten het woord van God als niks. Als het leven in Christus naar buiten komt, geliefde, dan krijg je tegenstanders. Als Paulus gezegd wordt door de Heere, ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, dan zegt Paulus, er zijn vele tegenstanders. Dus dat
Dat is er altijd aan verbonden.
Ja.
Het is Ikebod wat de kerkklok slaat. Er is nauwelijks enige vereniging te vinden omtrent de goede strijd des geloofs. He? Iedereen strijdt voor zijn eigen eer.
Ja.
Ploegen met andermans kalf en noem al die dingen maar op. Het is één grote vrome kliek geworden. Maar aan die goede strijd des geloofs, geliefde, men heeft er totaal geen belang meer bij. Dat de kroonrechten van Christus vertrapt worden door de democratische kerkpolitiek, daar ligt niemand over wakker. Geen enkele dominee. De kerken hangen aan elkaar van regels en richtlijnen, maar of er zielen in Sion geboren worden, dat neemt men of klakkeloos aan, of men heeft er totaal geen belang bij.
Nee.
Wat dat betreft heb ik een groot respect voor Whitfield.
Ja.
Het was een man, die had geen gemeente. Hij had vrienden. Die waren lekenprediker. Nooit geen ambt gehad. En dat waren zijn vrienden. Omdat hij wist dat ze door de geest Gods geleid werden. He, door Christus zelf geroepen waren. Maar er was geen kerk en er was geen dominee die zulke lekenpredikers wilde inzegenen en bevestigen. Kijk maar naar Kolbrugge. Kolbrugge was nog ineens een lekenprediker. Hij was een dokter in de theologie. Er was niemand die hem bevestigen wilde. En dat heb ik ook ontdekt bij de huidige predikanten. En ik kan al die namen wel weer opnoemen, maar het lust me niet. Er is geen enkele predikant in onze dagen die Kolbrugge in het ambt had bevestigd. En als ik dat zie op die websites, dat Kolbrugge naast die huidige predikanten staan, dan begint het van binnen te malen. Dat kan ik niet verdragen. Want ze moesten uiteindelijk niks van Kolbrugge hebben. Niet van zijn wegen. Die man die ging dagelijks door de hel. Die stierf alle dagen. Maar dat is er niet meer, geliefde.
Nee, ja, het is er nog wel. Het is er nog wel, bij Gods gekende.
Maar die kunnen hun mond niet houden over die valsheid, hoor, over die kerkpolitiek. Als je dat kan, moet altijd maar aan Lot denken. Lot in Sodom. Ja, u zegt Lot in Sodom, eigen schuld. Ja.
Zou al. We wonen allemaal in Sodom en Gomorra. We waren allemaal in hetzelfde oordeel.
Dus wou jij boven Lot verheffen, maar de staat van Lot. En hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Dat wordt niet meer gevonden, want anders zou het gehoord worden. Dan komt het naar buiten. Dan zou het vanuit die ware godsvrezen gehoord worden. Maar het is er niet.
Ja.
Kijk, je kunt je kinderen niet meer goed verzoend naar een christelijke school sturen, want het gros leraars en leerlingen leven 100% gelijkvormig aan de wereld. En dan prik ik door al die vrome pakken heen, geliefden, die zich daarop beroemen. En dan geldt ook de kerk, het is allemaal wereldse godsdienst geworden, hè, met een degelijk refo-jasje. Maar geliefden, dan moet ik je toch nog wat anders vertellen. Het is een overwonnen beweging. Een overwonnen beweging. He, dat hele refeldom. He. Maar die zich er niet van bekeren, geliefde, zullen het oordeel dragen, wie zij ook zijn. Of je nou 80 keer reformatorisch geweest bent. Dan zal die dwaze maag, dat waren reformatorische meisjes. God zegt, ik ken u niet. En nog van hoort. Ik heb wel eens tegen een predikant gezegd, je preekt een bekering die nog niet in de schaduw kan staan van de dwaze maagd. En dat noemden ze in onze dagen een vooraanstaande reformatorische dominee. Mannen van naam. Ik zeg, en je weet er niks en je weet er geen klap van.
Ja.
U zegt, u durft nogal wat. Dat is geen kwestie van durven, geliefde. Dat is geen kwestie van durven. Als je je mond kan houden en de eer van God en Christus op straat kan laten vertrappen of in de kerken, dan ben je een huichelaar. En dan moest Petrus bitterlijk overwenen. Dus al denk je dat je daar overheen kan leven, dan ben je een grote duivel. Het is dikwijls ene grote verloochenende massa. Heel dat reformatorische kerkvolk. En hier en daar zit er een kind van God in de benauwdheid. Waar die door, en als hij me vertellen mag dat hij er door de Heer is uitgeholpen, dan krijgt hij nog een trap na. Ja. Maar geliefde, de psalmist is boven het stof verheven. Als een geestelijke adelaar vliegt hij ver boven de kraaien van de godsdienst. En daar laat hij zijn getuigenis horen aan degene die het verstaan. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Ja, dat wordt ook in onze dagen, hè, wordt dat uit zijn verband gerukt. Hè, door al die papegaaien. Daar word je ook beroerd van. Maar de Heer heeft me laten zien dat hij dat gaat vernietigen. Dat gaat hij vernietigen. Ja. God had wat aan zijn ziel gedaan, aan de ziel van die psalmist. Hij was verlost van binnenlandse en buitenlandse vijanden. Bevrijd uit een enge band. Aan de vruchten zult gij kennen. Banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En geliefde, ik kan aan je gezicht zien of je in de banden leeft van Christus. Kun je een heel je houding zien. Ik heb al eens tegen een dominee gezegd, je weet niks van het kruis van Christus. Want je bent 50, maar je ziet eruit of dat je 30 bent. Dus daar klopt iets niet. Gods volk zijn de oude vandaag. Ja. Die hebben vroeg grijs haar. Vanwege de verdrukking, vanwege het lijden. Van de verkeerde gedachten over God in wegen van beproeving. Dan moet Gods volk wat overwenen, geliefde. Want in wegen van beproeving denken ze dat God tegen hen is. Maar als er nou staat dat alle dingen moeten medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn, geliefde, dat is met het verstand niet bij elkaar te krijgen. Je hebt vandaag een rationele godsdienst, een rationeel geloof, een privégeloof. Ik heb wel kerken, en dan spreek ik over ouderlingen die zeggen, wat bemoeit die man ze mee? Ziet, ze hebben een privégeloof, privékerken, eigen dominees. Maar dat is van God vervloekt. Ja. Verkeerde gedachten over God in wegen van beproeving, daar gaat Gods volk over wenen. Want in al die beproevingswegen komt vlees en wereld bij, maar dat alles is hen de dood geworden. En dat kunnen we in het getuigenis van de psalmist vernemen. Hij getuigt niet wat hij gedaan heeft, maar wat God in Christus aan hem gedaan heeft. Weet je wat nou geloof, geliefde, dat Abraham de offerande van Isaac niet eens aan zijn vrouw Sarai vertelt? Nee. Wel wat God gedaan heeft, hè, met dat rammetje, dat Christus zich in de plaats van Isaac stelde. Dat geloof ik wel. Want Isaac of Sarai was ook een kind des Heren. Hij getuigt niet wat hij gedaan heeft, maar wat God in Christus aan hem gedaan heeft. Dat bewijst ook dat de psalmist in de ware vrijheid staat. Hè, met welke Christus hem vrijgemaakt heeft. Ja, en u kunt dat in het woord lezen. De Galatiërs waren ook vrijgemaakt, maar ze hadden zich op advies van de ingeslopen valse broederen die zich beriepen dat ze knopen konden ontraadselen. En hadden zichzelf tot... Dan hadden ze weer opgebouwd wat zij in Christus, wat hun in Christus was afgenomen. Die oude mens. Met al zijn werken. Die hadden ze weer naar binnen gehaald. Want die valse broeders die zeggen, ja, maar je moet niet alles geloven wat die Paulus zegt, hoor. Ja, hij zegt ware dingen. Kijk, dat is ook in onze dagen zo. Hè? Hij zegt ware dingen, maar het is niet allemaal waar wat hij zegt. Daar moet besnijdenis bij komen. Echt waar, want anders kan je niet zalig worden, zeggen ze. Dus wat in Christus was afgebroken geworden, hadden zij weer opgebouwd. Hè, zoals zij dat waren, hè, toen zij nog onder de wet verkeerden. Dat hadden ze weer naar binnen gehaald. Hè. En die dienstbare wangestalte van de Galatiërs, geliefde, die is niet alleen gemeengoed in onze dagen, maar dat is toegenomen 100.000 keer in het kwadraat. Het wordt niet meer beseft. Men heeft de wet erbij genomen en het stuk de dankbaarheid om die te doen. En die mensen die gaan met vlaggen van liefde door. Die zeggen, ja maar wij doen het door de liefde. En alle ongerechtigheid wordt geoorloofd. Alle leugen en bedrog. Ik heb aan hun poorten gelegen, aan die zogenaamde rijke mensen. Maar ze moesten niks hebben van vrije genade. Ze moesten niks hebben van Christus alleen in het stuk der dankbaarheid. Daar moesten ze niks van hebben. En dat zijn de grootste vijanden. Met al dat doen der wet, geliefde, maak je jezelf tot een overtreder. En daar is dominee Kersten met zijn volgelingen voorgegaan. En daarom gaat er een stank uit van de afscheiding. En ook van de HAK, want ook de HAK stond niet in, absoluut niet in lijn van de reformatie, maar van de deformatie. Die bouwen op wat God in de reformatie nieuwelings had afgebroken. Het heeft niet lang geduurd, geliefde, want de reformatie is maar een doodgeboren kind. Het heeft nooit geen levend vervolg gehad. En de kerk moet altijd weer gereformeerd worden. Het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd. Ze hebben de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan. De wet erbij genomen. Hè? Mooie opgepoetste mensen. En ook die HHK zei hoereren met de PKN-AGAP. En daar heb je, kijk dat is nou zuiver bijbels. Hè? Terwijl nabod van de Bijbel, die kon nog geen graspriet van de erven de vader aan AGAP verkopen. Tegenwoordig kennen ze. En het wordt allemaal dood en goed gezwegen. God komt ten gerichte. Dat kan niet lang meer duren. Dat kan niet lang meer duren. God is geen God die de zonde door de vingers ziet. Hij gaat altijd in de weg van recht. Ook bij zijn kinderen. Ook bij zijn kinderen. Ja. Als David aangepot wordt door de Satan om het volk te tellen, dan krijgt hij God tegen. Nou, hij zegt, je kunt kiezen. Die straf of die straf of die straf. En dan roept David het uit. Laat mij in de handen des Heren vallen. Ja, want die man die was erachter gekomen dat de barmhartigheden der goddelozen vreed was. En wie zijn die goddelozen? Dat zijn degenen die de wet erbij nemen. Wat zijn de goddelozen? Die doen de wet juist er niet. Want de wet laat zich niet erbij nemen. God heeft de wet erbij gegeven, ja, om de zonde te meerderen toen zijn. En dat is nog zo hoor. Dat is precies hetzelfde. Die bediening van de wet die verandert nooit. Opdat de genade des te meer overvloedig zou zijn. Daartoe is de wet gegeven. Ja. Nou, Agab of Nabot, die kon nog geen graspriet van de erven, de vader en Agab verkopen. Nu kunnen ze het. Hè? Omdat ze de wet erbij genomen hebben. En als degene die de wet erbij nemen. Als dat gebeurt, geliefde, dan werkt men de zonde in de hand. Niet omdat de wet zonde is. Maar als je denkt geestelijk te zijn, dan ben je het niet. Nee. Want die meent iets te zijn, die bedriegt zichzelf. Een mens is nul en niks. Christus is alles. Ja. Als je denkt geestelijk te zijn, die geestelijk menen te zijn, nemen de wet erbij, omdat ze de geestelijkheid van de wet niet kennen. Dat is een bewijs. Aan hun vruchten zult gaan kennen. Dan neem ik die toetssteen weer. Aan hun vruchten zult gaan kennen. Allemaal plastic appeltjes aan de boom. En Paulus kende de geestelijkheid van de wet. En om die reden roept hij het uit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar juist dan is Christus de enige roem. Alleen dan. Alleen dan. Dus de wet moet scherpelijk gepredikt worden, geliefde. Opdat we geheel zouden afzien van het doen der wet. Der wet zouden sterven. Want juist dan krijgt de genade alleen heerschappij. Ja. En als de genade alleen heerschappij heeft, dan loop je in het pad van Gods geboden. Absolute waarheid ook. Absolute waarheid. Maar om de misstappen, om de struikelingen die Gods volk maakt, worden ze niet veroordeeld meer door de wet. Nee, want ze zijn niet meer onder de wet. Dan worden ze veroordeeld door de genade. En dat is de vrijspraak, dat is ook de hernieuwde vrijspraak. Hè? Paulus zegt tot de Heere, ik zou toch willen dat die engel des Satans nou eens weggenomen werd uit mijn leven. Tot drie keer toe. Nee, zegt de Heer, nee. Dat doe ik niet. Mijn genade is u genoeg. Ja. Dus de wet moet zo scherp gepredikt worden, geliefde, dat je je toevlucht tot Christus neemt. Ook na ontvangen genade. Want als dat zo is, geliefde, als je nou voor het lam ligt op genade of ongenade, zoals koningin Esther, en dat mens was nog wel koningin. Hè? Koningin, dan moet je een kind van God zijn. En dan ga je op genade of ongenade naar de koning. Maar ik lees nergens in het woord dat de koning die scepter niet toereikt aan zulke verloren als opnieuw verloren zondaren. Dat doet hij niet. Nee, want hij zegt, ik heb u gekend van eeuwig. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hij zegt, koning Esther, zegt die koning Ahasverus, ik heb u zo lief dat ik de scepter, die gaat vanzelf omhoog. Die kan ik niet weigeren, die kan ik jou niet weigeren. Absoluut niet. Wat is uw verzoek, koningin Esther? Daar heb je het leven der genade, geestelijke verstand. Daar heb je nou het leven der genade. Dan ben je met het lam alleen tevreden. Want dat deugt niks van de mens, hoor. Ook niet na ontvangen genade. En ik wil het wel van de daken bulderen. Dat degene die de wet ter hand nemen en het leven de dankbaarheid God niet behagen. Maar het vrome vlees. En dat moet verbrand worden. Vroom vlees moet verbranden. Omdat vroom vlees Christus zijn kroon ontneemt. Want dat is het half verloste christendom in onze dagen. Die nemen Mozes erbij om hun leven te regelen. En van Mozes kun je ook nog wel een scheidbrief krijgen. Ja hoor. Dan kun je ook nog wel kerkelijk ingezegend worden, hè, met een reformatorische hoer, die onwettig gescheiden is van een rechtmatige man. Kan allemaal. Dat kan allemaal bij Mozes. Want geliefde, in de handen van Mozes breekt de wet aan stukken. En je kunt er niet bij een gebroken wet leven. Ken je dat? Als je dat kent, ben je een huichelaar. En nu zit de kerk met een kleine kabel die gebroken wet het vrome vlees te voeden en te strelen. De geboden van God zijn heilzaam, ja, maar daar ga je eerst mee verloren. En als je nooit door de wet verloren bent gegaan, dan ben je geen kind van God. Want de Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en weder uit opkomen. En als het dat niet is, geliefde, ben je niet door recht verlost. Dan ben je niet door recht verlost. En er zijn kinderen Gods die aan hun staat gedurig twijfelen, omdat zij die zakelijkheid daarvan nog niet zo onder woorden kunnen brengen. Maar kijk, ik zeg dit niet om de kleintjes angst aan te jagen. Dat kan ik trouwens niet. Maar ook die kleintjes die zoeken een separerende prediking, die zoeken een afsnijdende prediking. Want weet je waarom? Omdat ze een arme, ellendige ziel hebben die roept, geef me Jezus of ik sterf. Die moeten gedurig aan het einde van die wet gebracht worden. Ja. Dat geschiet natuurlijk in de statelijkheid. Eenmaal en voorgoed. Ja, maar de bevinding, die zijn nog als baren der zeeën gelijk, geliefde. En die moeten nog vastgezet worden. Ja, ze staan in Christus vast door het geloof. Ja, maar de praktijk bewijst, ja, dat ze in een bewegelijk koninkrijk verkeren. Wat hun bevinding betreft. Dan moet je ook al sterven. Maar geliefde, als je bij een gebroken wet leeft, als je met Mozes heult, hè, weet je wat daar de vruchten van zijn? Er kunnen incestdaders vrij uitgaan, omdat men die niet meer meldt bij de burgerlijke rechter. Dus al dat kerken wat dat achter die kerkelijke zuilen geschiet, geliefde, dat is niet oorbaar meer om te verhalen. En dat kan allemaal bij een gebroken wet. Maar dat is een leven onder de wet. En niet onder de genade. Bij degene die onder de genade zijn, daar moet alles door een rechte weg. Alles. Ja. Want die kunnen niet verdragen dat er van de wet wat afgedaan wordt. Kunnen ze niet verdragen. Terwijl ze zelf een groot beest zijn. Maar die kunnen niet verdragen dat er van die wet wat afgesjoemeld wordt. Want dan is het niet meer door recht. En als het niet door recht is, geliefde, dan is er geen zaligheid. Gods volk wordt zalig op grond van recht. Dan kun je niet meer met de wet sjoemelen. Omdat je de geestelijke bediening van de wet ervaren hebt en die doorlopend ervaart. Wat het vlees betreft. Paulus zegt, met het gemoed dien ik de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Ja, ik weet niet of je het verstaat. Nee, dan moet je het onderscheid, want anders ga je ook die zaken mengen. Dan blijft er een vleeselijke klomp zonde overgeliefde. Dan kun je niet meer met de wet sjoemelen. Nee, dan blijft er een vleeselijke klomp zonde over, een dode hond, een groot beest. Die Christus roemt en prijst om zijn volmaakte gerechtigheid. Want daar moeten ze het van hebben. Omdat ze weten, vanuit de praktijk, de bevinding en vanuit het woord, dat alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Ja. En in die gerechtigheid, daarin heeft een kind God zijn leven, zijn zaligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligmaking, zijn wijsheid en zijn volkomen verlossing. En wat leverden er toch vele kinderen Gods. Laat ik het nou maar eens op zijn best zeggen. Laat ik het nou maar eens positief zeggen. Ik weet niet of het positief is. Maar Gods kinderen, ja, die zich Gods kinderen noemen, die zijn meestal nog geen eens gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. Die kennen dat geen eens. Maar dan ben je geen kind van God. Sion zal door recht verlost worden, geliefde. En dat is, dat recht is een liefrecht. Dan weet je te getuigen. Hè, zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid. Ja, want dat wordt onder het recht beoefend. En daar getuigt ook de psalmist van die volkomenheid die hij in Christus heeft. Hè? Maar nou komt het. En bij vernieuwing daarin bevestigd is geworden. Ze zeggen tegenwoordig, eens bekeerd is altijd bekeerd. Nou, naar de staat is dat waar. Maar het is niet waar naar de praktijk van de bevinding. Want dan zegt Jeremia, dan hoor ik Jeremia zeggen, Heere, bekeer me. Nou, zo zal ik bekeerd zijn. Ja. En de zulke eren zichzelf niet, maar God. En die mij eren, zegt de Heere, zal ik eren. Maar die mij versmaden, die het recht versmaden door de wet erbij te nemen, die zullen licht geacht worden. Dan zal het straks klinken. Gewogen, gewogen en te licht bevonden. Waarom? Omdat je de wet niet serieus genomen hebt. Omdat je de wet niet serieus genomen hebt. Want de wet legt een zondaar in het stof des doods. Hoe zal zo'n zondaar de wet erbij nemen om daaruit zijn dankbaarheid te trekken? Om daaruit zijn leven te regelen? Hoe kom je aan die onzin? Is Christus dan een robot of een etalagepop? Ja, want dat leer je als je de wet erbij neemt. En dan geef je te kennen dat je in Christus niet genoeg hebt. En het is te vrezen dat je dan helemaal geen deel hebt aan die levende Christus. Ja. Geliefde, wie door de Godswet gearresteerd is en in de diepte der hel ligt, die eert God als hij God rechtvaardigt en zichzelf verdoemt. En op alle vloeken van de wet amen zegt. Heb je wel eens op alle vloeken van de wet amen gezegd? Van harte amen gezegd? Ja, Heer. Daar komt het op aan, hoor. En als een ziel in het kader van de tweede bekering, geliefde, daarin bevestigd wordt, dan eert hij God, omdat hij op al zijn, nou komt het, op al zijn goede werken de dood geschreven heeft. Want hij wil alleen roemen in het werk Gods. Zoals de psalmist dat mag betrachten. Weet je wat God eren is? Dat is van alle heiligmaking afzien. Van alle zelfheiliging en zelfreiniging. Van alle vroomigheid. Van alle gelovigheid. Afzien van het bekeerd zijn. En dat men voor God staat als een aardworm. Als een ellendige, machteloze, krachteloze zondaar. Ik heb het van de week nog maar beoefend. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Daar gaat Christus schitteren. Voor zulken. Ja. Die zielen eren God. Omdat zij geregeld ter hel varen. Omdat zij zich aan het woord houden. En als jij aan het woord houdt, geliefde, blijf je zelf niet staan. Of het woord blijft staan tot in eeuwigheid, of je blijft zelf staan. Maar dan tot je verdoemenis. Dus het is even mijn. Dan word je door het woord vastgehouden. Omdat je het zelf niet vast kan houden. Ja, dat is die taal. Ja, die hoorden we op de gezelschappen. Kan het niet vasthouden. Maar daarmee stopten ze niet. Die echte kinderen van God. Die wisten dat ze door God net nodig. De taal wat Paulus spreekt. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Paulus die stopte niet en die zegt niet. Nou ja, ik kan het niet vasthouden. Nee, hij zei er wat bij. En dat is voor fundamenteel belang, geliefde. Dat wij ook vanuit de bevinding spreken over die eeuwige zalige greep van Christus. Ja. God hebt een volk lief ondanks de volk. Hij heeft niks in de volk gevonden. Ook niet na ontvangen genade. Want als de wet een regel des levens zou moeten zijn in het leven van Noach, had hij nou in de hel gelegen. Toen lag hij daar spiernakend in zijn tent, dronken. En als Simson geoordeeld was naar de wet, dan had hij nou niet in de hemel geweest. Want de wet zegt, gij zult niet hoereren. Moet ik het rijtje afgaan? Als David door de wet was geoordeeld geworden, dan had het eeuwig slecht met hem afgelopen. Maar Nathan komt hem op bezoek en dan is hij een verloren zondaar. En dan zit hij het uit te snikken. Als een klein kind. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Dan zegt Nathan, gij zult niet sterven, want uw zonden zijn vergeven. De Heer hebt uw zonde weggedaan. Ziet u? Daarin wordt Gods volk bevestigd. Opdat ze van alle werken zou afzien en leven uit het werk Gods. Ja. En stil berust in zijn beleid. Ja, dat is wat er. Dat is wat er. Dat krijg je niet onder de knie geliefd. Krijg je nooit onder de knie. En stil berust in zijn beleid. En dan gaan de omstandigheden zodanig tegengetuigen. Dat je een benauwdheid der ziel over je krijgt. Want dan zeg je, dit gaat echt verkeerd. Ja, bij de godsdienst gaat alles goed. Hè? Die hebben wat conscientieknepen. Die kunnen zelfs van tijdelijke uitredingen vertellen. Maar nooit wat God aan hun ziel gedaan heeft. Dan zeggen ze, ja, dat geloof ik ook. Ja, maar hoe is dat nou gegaan in je leven? Hoe ben je er nou aangekomen? Ja. Die zielen die God eren, geliefde, die varen geregeld ter helle. Omdat zij zich aan het woord houden. En dan worden ze ook door dat woord er weder uit opgevoerd. Die zielen eren God zowel in hun ondergang als hun opgang. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Ja. Een geliefde, wie zichzelf verdoemt en zichzelf voor God aanklaagt, die wordt door God aangenomen. Niet als een voorwaarde, nee. Maar vanwege de bediening der wet die van een zondaar een stuk schroot maakt. Ben je wel eens tot een stuk schroot gemaakt, nog te goed voor de mestdoop. Een hoopje drek. Een stuk vuil dat te goed is voor de mestdoop, alleen maar voor de hel geschikt. Dat die zijn het voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Ja. En van de uitgaande liefde, ja, we zullen er eerst naar zien. We zullen er eens eerst van zingen. En van die 138ste psalm en daarvan het vierde zangvers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Moet hoor. Geen voorwaarden. Het gaat zo. Schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt in dat vierde vers van Psalm 138.
Zing omringd door tegenspoed, bezweken moed, schenkt gij mij leven. Mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven.
Kinderen, dat Christus hun begin is in het leven der geloofbevinding. Als Christus zich aan je ziel openbaart, dan gaat het nooit buiten, geliefde. Dan doet het woord kracht in je verloren ziel. En dan spreekt de Heer je vrij. Dan spreekt de Heer van vrede tot je ziel. Ja, dan lig je daar als een goddeloze die niks anders als de hel verdient hebt. En sommigen hebben wel over die rand gekeken, geliefde, maar er nooit in gelegen. Maar Gods volk gaat erin, want de Heer doodt hem ook levend. Hij doet er helle dalen en er weder uit opkomen. Ja. En geliefde, dat wordt in de tweede bekering, wordt dat zo'n zaak, geliefde, wordt dat zo'n zaak. In de eerste bekering, dat is genoeg tot zaligheid. Want de eerste bekering, de wedergeboorte, moet ik eigenlijk zeggen, is genoeg tot zaligheid. Daar wordt Christus gekend, de vergeving der zonden. En dan komt alles op naam. Wat van Christus is, op rekening van de zonder. Maar als hij het woord moet preken, en als hij de geesten moet onderscheiden, beproeven, of ze het God zijn, ja, wie is daartoe bekwaam? Die maakt de Heer bekwaam. En dat gaat altijd in de weg van een tweede bekering. Altijd. Kijk maar naar Petrus, die dacht, die had nog weinig onderscheid, die man. En die had nog veel vertrouwen in zichzelf. Heer, ik zal voor u de dood ingaan, ja. Petrus is er wel Simon Petrus tegengekomen in die zaal van Caïfas. En geliefde, ben je je zo zelf wel eens tegengekomen. Hè? Dat je alles opnieuw verloren gaat. Want die zonde van Petrus, dat was zo'n verschrikkelijke helwaardige zonde. Die zonde heeft Petrus niet gebagatelliseerd hoor. Nee. Nee, toen die naar buiten en toen die daar stond, geliefde. En toen heb het in zijn hart geklonken, toen die haan driemaal kraaide, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Maar toen kwam de liefde van Christus hem te overvleugelen, met één blik. Met één blik. De Heer Jezus, hij weet je wat in de ogen van de Heer Jezus las? Hij zegt, Petrus, je valt me niet tegen, joh. Ik heb erop gerekend. Maar ik blijf dezelfde. Ik blijf dezelfde. En toen ging hij naar buiten om bitterlijk te wenen. Ja. En zegt, is dat Gods vol? Ja, dat is Gods vol. Want Petrus moest diep vallen, geliefde, om de kleinen in Christus te leiden. He? Bijt mijn lammeren. Daar ben je zo maar niet toe bekwamen. Want mensen die gelijk gelopen, je ziet het wel op internet, daar bouwen ze websites en ze stelen er alles bij. Ik geloof daar niet in. Ik geloof, ik heb geen roeping om met een andermans werk te pronken. Daar heb ik geen roeping voor. En die roeping geeft God niet. Nee, daar geloof ik niks van. Als God je geroepen hebt tot de dienst, geliefde, dan heb je daar gestaan als een ledige op de markt. Hoor je? Als een ledige op die markt. En die direct geroepen werden, waren allemaal wetties. Want die werden nijdig toen de laatste die ter 11 uur geroepen waren, in de dienst, in de wijngaard, daar werden ze nijdig op, want ze zeggen, die krijgen hetzelfde loon als wij. Daar ben ik het niet mee eens. Zie je? Die gaan drek lopen. Ja. Maar die ter 11 uur. Hè? En zo leert Gods volk zich, zo leert Gods ware volk zich kennen. Dan staan ze nog maar ter 11 uur op die markt. En er heeft niemand hen geroepen. Ja, dat kunnen ze niet hardop ontkennen. Maar voor de bevinding der zaken kom je weer. Ik zei vertellen, geliefde, die verloren zoon, die is in zijn bevinding nog wel eens in dat vergelegen land geweest. Denk je niet? Ja. Want hij bleef vleeselijk verkocht onder de zonde. En die oudste zoon, die had de wet erbij genomen. En hij zegt tegen zijn vader, hij zegt, volgens deze regels deugt er niks van die verloren zoon. Hij zegt, als hij in de hemel komt, die verloren zoon, dan wil ik er niet wezen. Zie je, die hebben de wet erbij genomen. Dat is altijd oppassende jongen, hè. Met deze stip zijn werk. Ja. Maar hij wou ook wel eens feest vieren, hè. Ja. Met zijn vrienden. Ook van die wettische vrienden, hè. Van die verloren zoon lees je niet dat hij vrienden had. Hij had wel een genadige vader. Die had hij wel. Breed genoeg aan, kerk. Breed genoeg aan. Laat God je tempel zijn. Laat God je toevlucht zijn. God is een toevlucht voor de zijnen. Ja. En geliefde, de zulke zijn het voorwerp van die uitgaande liefde van Christus. En die zullen zijn liefde smaken op grond van recht en daarin bevestigd worden. En geliefde, dat is het leven van het onzichtbare geloof. Ja. En dat is onmogelijk om daar door eigen kracht aan vast te houden. Hè? We moeten door Gods geest worden vastgehouden en daarin gehouden worden. Want we hebben maar één eigenschap, vlees heeft maar één eigenschap. Dat onderwerpt zich de wet Gods niet. Nooit mee eens, nooit met de wegen Gods eens. Dus dat vlees moet eronder. En dan moet de Heer diepe wegen van beproeving gaan met zijn kinderen. Hè? Omdat ze uit die genade, uit die volkomen genade, uit die volkomen rechtvaardigheid, uit die volkomen heiligheid van Christus zouden leven. Ja. Ja. En dan gaat die lieve geest ons voorbidden. Hè? Christus is voorbidder en de Heilige Geest bidt ons voor. Mooi. Omdat we niet weten hoe te bidden. Weet je het nog? Ik weet dikwijls niet te bidden, mensen. Echt niet. Dan gaat die geest in ons bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. En dat is het leven, geliefde. Dat is een leven van een doorlopende bede. En dan ga je God aanroepen bij dagen en bij nacht. En zal God zijn uitverkorenen dan niet horen, die tot hem roepen? Hij zal hun zekerlijk recht doen. Ja. Ja. Maar die zielen, geliefde, die merken zichzelf aan als biddeloze bidders. Maar toch kunnen ze getuigen. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. En dat is het leven der genade. God houdt zich over een ellendig en arm volk. Want als hij op die toppen des geloofs gestaan hebt, geliefde, zoals de psalmist. En dan moet je weer dalen, dan moet je weer zakken en zinken. Op die enige gerechtigheid van het Lam. En die zullen op betrouwen op de naam des Heren en steunen op hun God. Ook als ze in duisternissen zijn gezeten, dan zal de Heer hen een licht zijn. Ja, wat is het een duistere tijd, geliefde, dat is waar. Maar Gods volk van God, je hoeft niet te wanhopen. Heeft hij zijn trouw aan Israël ooit wel eens gekrenkt? Heeft hij dat gedaan? Nooit. Heeft het u ooit aan iets ontbroken? Nooit. Ja. En alles wat buiten het lam is, geliefde, dat is de dood. Dat zijn dode werken van zelfheiliging, vrome gezichten die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Is dat nou wel eens naar binnen geslagen als de bliksem? Want als je zeg maar een kerkganger bent, en je gaat uit gewoonte, dat is op de kerkboom van alle werken der wet, en sterven aan het doet dat der wet, opdat Christus als het einde der wet je één en je al is. Ja. Maar anders zal het klinken. Je hebt de naam dat geleefd, maar je zei dood. Daar heb je de kerk van vandaag nog. Doder is dood. Geen opmerking is er bij de doden. En dat reist met een duizelingwekkende snelheid naar de rampzaligheid, alsof er geen God bestaat. Ze roemen in de organisatie, in synodevergaderingen. Dat is niet de roem van Gods volk. Nee. Nee, dat is niet de roem van Gods volk. De roem van Gods volk is Christus. Gij hebt het gedaan. Gij hebt het gedaan. Ja. Maar vele geliefden hebben een God van inbeelding, van eigen inbeelding, een geloof van eigen maaksel en een heiligmaking van een aap. Want dat doet een aap, doet alles na. Soms heel goed hoor. Ik heb er wel eens versteld van gestaan wat je aap allemaal kan leren. Ongelooflijk. Net echt. Maar het is fake. Dan kom je mee in de rampzaligheid. En verstaat dit toch, gij Godvergetenden? De rechter staat voor de deur. En wat wilt u hem tonen? De vuile gescheurde jas van Zacharia? Opgelapt met zelfheiliging en eigenwillige vroomheid à la kersten? Wil je daarmee voor God verschijnen? Dat moet hier in de tijd gebeuren. Daar stond Zacharia. De gescheurde klederen, bevuilde klederen. Die man die kon zijn stand niet meer ophouden. Nee, die had de wet er niet bijgenomen. Nee. Die wist dat de wet geestelijk was. En de duivel was erbij gekomen. En die wees op zijn vuile kleder. Hij zegt, dat kan nooit meer bekeerd worden. Dat is afgelopen. Je bent nou een te grote zonde. Maar dan gaat God getuigen. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest. Wat dan, psalmist, wat hebt hij getuigd? Hij heeft gezegd tot de duivel, ik schelde u, gij Satan, ik schelde u. Is deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt? En geliefde, daarin worden Gods kinderen bevestigd. Omdat de wet geestelijk is. Of heb je nooit je verrotte bestaan voor God leren kennen? Ook na ontvangen genade. En al je vroomheid en al je... Ja. Er is er maar één goed, namelijk God. Hè? Ik roem in God. Kijk, daar heb je het. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kies dan heden wie gij dienen zult. Is Kerstin je God? Dient hem. En dan nemen ze zijn boeken en dan zeggen ze dat was onze geliefde Kerstin. Nou, zo geliefd was Kerstin niet hoor. Was een boef. En ik hoop dat zijn zonden hem vergeven zijn. Maar ik heb nooit gehoord dat zijn zonden... Toen hij de jodenkinderen aangaf aan de Duitsers dat die hem vergeven zijn. Is die nooit meer in de schuld geworden. Ik hoop het. Maar ik weet het niet. Sta nergens getuigd. Er is nergens een getuigenis van te lezen. Ja. En dat wordt nou allemaal als een God vereerd. Hè? Als normgevend aangewend. En ze waren ook al van plan. Die Deus Meeuwissen die was van plan om de dogmatiek van Kerst in het Hebreeuws te vertalen. Dan ben je toch echt gestoord. Hoor. Dan ben je toch echt gestoord. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Zou je de Joden daarmee betoveren, met die dwaling van Kersten? Ga maar niet om die man hoor, het gaat om zijn dwaling. En Kersten was een dwaallicht. Ja. Hij heeft ook geleerd, hoewel hij dat zelf ook op andere pagina's van zijn boeken ontkent, maar hij heeft ook geleerd dat de wedergeboorte niet begint met Christuskennis. Dat heeft hij absoluut geleerd. En die het anders leren, die raast allemaal wat. Dat heb Kersten wel geleerd. En op een andere bladzijde zegt hij, ik gruw ervan. Een wedergeboorte zonder Christuskennis. Zie je, dat is nou de gifbeker van de afscheiding. Je weet nooit waar je aan toe bent. Indien Gods geest zijn kinderen niet zou leiden in al de waarheid. Want kijk, dan moet een recht kind van God niks meer van hebben. Al had hij een naam die klonk als een klok. Dat kan je het niet meer doen. Er is maar één naam onder de hemel gegeven. Die heb ik u gepredikt. Door welke wij moeten zalig worden. Dat is die naam van Jezus Christus. En geen enkele naam erbij of daarnaast. Alle namen zullen vergaan. Maar die naam waarin Gods volk staat opgetekend in het boek des levens des lands. Weet je wat er staat? Piet van Christus. Ja. Kees van Christus. Om het maar eens menselijk te zeggen. Die zijn zichzelf niet meer. Die hebben zichzelf verloren in de dood van Christus. Opdat hij leven. Ik leef. En gij zult leven. Kies dan heden wie gedienen zult. Is Kerstig God dient hem. Is Christus God dient hem. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En alle vlees verdoemen. Vanwege zijn bediening. Zijn genade. Zijn trouw. Die hij aan Israël nooit gekrenkt heeft. En nooit krenken zal. Kun je het nou uithouden, geliefde, tegen deze vrije genadeleer? Kun je eigen dan nog jezelf blijven? Kun je eigen dan nog handhaven? Kun je dan nog overeind blijven? He? Steek je neus dan nog in de hoogte bij deze vrije genadeleer? Die Christus, die zondaren zoekt en zaal. En die hun leven regelt door zijn lieve geest. Die hen in alle waarheid leidt. Kun je eigen dan nog overeind houden? Als je hier niet leert bukken voor het woord, dan zal je het in de eeuwigheid nooit meer doen. Die hier bedrukt met tranen zijt. Ook in de persoonlijke, in het persoonlijk geloof van God. Die hier bedrukt met tranen zijt, zal juichen. Als die vruchten maait. Ja? Dan zegt de Heer, komt in, gij gezegende des vaders. Want toen ik in de gevangenis zat, heb ge mij bezocht. Dan gaan ze maaien. Toen ik daar krank lag op bed, heb je me bezocht. Ja. Toen ik daar hongerig was, heb je mij eten gegeven. En weet je wat ze dan zeggen, heren, wanneer hebben we het gedaan? We kunnen het niet meer herinneren. Voor zoveel gij het mijn minst hebt aangedaan, heb gij mij aangedaan. Amen. Heren, wat is het toch een eeuwig godswonder. Als we door uw genade en geest gevangen zijn genomen als gevangenen van Christus. Waaruit Gods uw volk zich daar nooit meer uit kan zondigen. Hoewel ze het bij de bevinding geregeld doen. Want als het niet in uw handen lag, lieve Heer Jezus, als we niet daarin gegraveerd zouden zijn, dan zouden we onszelf uit de zaligheid zondigen. Maar gij blijft getrouwd, gij kunt uzelf niet verloochenen. Die gij gekocht hebt, heb gij voor altijd gekocht. O Heere, mocht uw evangelie nog eens kracht doen. Mocht gij nog een opwekking geven onder uw ware kinderen. En dan zullen er ook bij elkaar geslagen worden die bij elkaar horen. Maar Christus in het midden, geen vroom vlees. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van u. O Heere, gij hebt het deze avond nog betoond. En gij doet het soeverein. Want uw eeuwige liefde is een soevereine liefde. Geen aansluiting in die mens. Wij kunnen u niks toebrengen dan alleen maar ongerechtigheid. Maar zie ons aan in Christus. In zijn gerechtigheid. Die volmaakte, heerlijke, eeuwige gerechtigheid. Alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, nou nog een versje zingen. Ja. Is Psalm 137 een moeilijke psalm zeker? Dan zoeken we een andere op. Ja. Ja, het gaat hier over Gods wonder dan. Hè? Ja, daar zijn we maar eens van zingen. Psalm 148. Of is dat ook een moeilijk psalm? Ik weet het niet. Oh. Ook een moeilijke psalm?
Oh.
Nou, dan houden we het maar eenvoudig. Alle psalmen zijn eenvoudig. Psalm 84, vers 2. Zelfs vinden me zijn huis weer. Die kunnen de kinderen wel uit het hoofd zingen, denk ik. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat er verder volgt in het tweede zangvers van Psalm 84. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.